Een hele goede morgen. Mijn dank dat ik hier mag zijn. Dus voor het eerst. Nooit hier geweest. Maar leuk om hier te zijn. Mooie plaats hier, zo met elkaar de Heer groot te kunnen maken. Voordat ik verder ga, is dit het glas wat ik mag gebruiken? Dan doe ik het maar, in de hoop dat dat goed is. Prachtig. Komend namens het Evangelisch College, dan is mijn eerste vraag aan u. Wie zegt Evangelisch College nooit van gehoord? Het is goed dat ik even langskom vanochtend. Ja. Jongen. Nou. Goed. Evangelisch College. Een school die eigenlijk bestaat uit drie scholen. En even mijn bril zien te verkrijgen. Een van die scholen is de Evangelische Theologische Academie, de ETA. Geen relatie met Spanje overigens. Dus dat is één school, Evangelische Theologische Academie. En een andere school is de ETS, de Evangelische Toerustingsschool. Juist, nou begint er een lampje te branden bij deze en gene. Die twee stichtingen, Stichting ETA en ook Stichting EBS, met als school de ETS, die zijn vrij recent gefuseerd en die zijn gekomen samen tot het Evangelisch College. En een derde school die daar ook onder valt, dat is dan de Evangelisch Pastoraal Studiecentrum. Nou, dan heb je dus drie scholen bij elkaar. Wat doen die scholen? De ETA houdt zich met name bezig met de Bachelor Theologie. Dat is een vijfjarige opleiding op hbo-niveau ten aanzien van een volledige studie theologie. Verdeeld in drie blokken. 2 jaar Bijbelse theologie, 2 jaar systematische theologie en 1 jaar praktische theologie. En er zijn nogal wat mensen die zeggen, nou met name die eerste 2 jaar, die Bijbelse theologie, die wil ik graag volgen. Nou, dat kan dus. Want dat is mooi opgedeeld dat je dat die 2 jaar apart kunt doen. De tweede school die ik noemde was dus de Evangelische Toerustingsschool. Nou, die wordt her en der hier in een omgeving gegeven. Dan praat ik over, even kijken hoor, Zoetermeer, Woerden, Gouda en nog eentje. En Alphen natuurlijk, precies. Nou, dus dat is allemaal vrij dichtbij. Bij de ETS studeren grofweg, nou, iets van 1100, 1200 cursisten in het land. Bij de ETA ongeveer zo'n 200 studenten. En dan hebben we nog die derde school, het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum. Dat is een 3-jarige opleiding voor degene die zegt, ik wil echt specifiek geïnformeerd worden over pastoraat. En daar mij voorbereiden voor werkzaamheden op pastoraal gebied. En daar zijn nu ongeveer zo'n 100 studenten, geloof ik. Dus bij elkaar zo'n groep van 1400, 1500 studenten. Nou, daar bent u ook weer over geïnformeerd. Zo af en toe valt hij weg, geloof ik. Is dat een probleem van mijn stem of van het microfoontje? Of gebeurt dat gewoon? Ja, nou kan gebeuren. Ja, oké, dat is goed. Ik heb daar een aantal folders meegenomen. Ook een brochure. Dit is de onderwijsbrochure. Er staan al die diverse opleidingen in. Achterin liggen daar een aantal exemplaren van. Neemt u het rustig mee en kijkt u eens of dat voor iets voor u is. Vrij grote school dus, werken ongeveer 18 werknemers die dat proberen allemaal in goede banen te leiden, vooral parttimers. Hoe doen we dat financieel? Nou, dat is een school die gelukkig gezond is. Er zijn nogal wat scholen die minder financieel er goed voor staan, maar het Evangelisch College staat er gelukkig financieel ook gezond voor. Daar ben ik zeer dankbaar voor dat te kunnen en mogen zeggen. Tegelijkertijd hebben we ook weer plannen voor de toekomst. Die wil verder uitbouwen. In een tijd van crisis wil ik niet om geld vragen. Dus dat doe ik ook niet. Maar ik wijs u wel even op deze brochure. Als u nou zegt van, ik weet echt niet waar ik een deel van het geld wat ik aan de Heer moet geven, waar ik dat aan zou moeten besteden. Als dat de situatie is, nou, dan zou je dit foldertje eens mee kunnen nemen, ligt ook daarachter. En ik wijs er ook altijd werkgevers op. Als u werkgever of een bedrijf hebt en u zegt, ik heb bepaalde winsten en ik weet eigenlijk niet hoe ik dat maatschappelijk op een juiste wijze moet besteden, afgezien dat je dat natuurlijk weer herinvesteert in je bedrijf. Maar als daar ook nog een stukje ruimte is, overweegt u dan eens om het Evangelisch College ook te ondersteunen, om onze werkzaamheden verder op een gezonde basis verder voort te zetten. Nou, zo bent u geïnformeerd een beetje over de school. Zijn er nog vragen? Dat is typisch een onderwijsvraag. Zijn er nog vragen? Geen vraag? Oké. Dan gaan we verder met datgene waar we eigenlijk voor komen. En dat is natuurlijk het openen van de schrift. Ik heb 3 schriftlezingen vanochtend. En de eerste die komt uit de Romeinenbrief. Dus Romeinen hoofdstuk 8. En dan lees ik u vers 18. Ik heb meegenomen de herziene Statenvertaling. Dus daar lees ik u uit. Romeinen 8 vanaf vers 18. 1 vers. Want, zegt de apostel Paulus. Want, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Ik lees hem nog een keer. Want, ik, Paulus, ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. De tweede tekst die ik met u lees, die komt uit zijn brief aan de Korintiërs. De eerste brief, hoofdstuk 15. En daar lees ik ook 1 vers, namelijk het 19e vers. 1 Korintiërs, hoofdstuk 15, vers 19. Waar staat, als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Ook die herhaal ik nog even. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. En tot slot, de derde schriftlezing, en die is wat langer. Die komt uit het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Bijna laatste hoofdstuk 21. Openbaring 21 vanaf vers 1. Waar Johannes de apostel het volgende heeft neergeschreven. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven en ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Nou, wat een gedeelte uit de schrift. Gemeente, een paar dingen wil ik graag met u delen vanochtend. Ik begin met dat eerste gedeelte, die tekst uit de Romeinenbrief. Paulus die geeft aan dat hij van overtuigd is dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard gaat worden. Als hij dat schrijft, dan heeft hij al het een en ander achter de kiezen, als ik het zo mag zeggen. Hij schrijft dit namelijk aan de Romeinen, de gemeente te Rome. Dat doet hij op zijn derde zendingsreis. En dan praat je ongeveer zo, in de plaats Korinthe is hij dan. En hij heeft dan al een behoorlijk gedeelte ook van die derde zendingsreis achter zich. En als hij dan dus deze opmerking maakt, dan maakt hij die niet zomaar. Hij is dus al jaren bezig voor de Heer. En dan kun je afvragen, hoe gezegend is hij dan? Wat voor zegeningen heeft hij al ontvangen? Ik zal het u voorlezen welke zegeningen hij heeft inmiddels van de Heer heeft ontvangen. Dat gaat als volgt. Hij schrijft het zelf. Door de Joden ben ik 5 keer met 40-1 zweepslagen gestraft. Ik ben 3 keer met stokslagen gestraft. Ik ben 1 keer met stenen bekogeld en heb 3 keer schipbreuk geleden. 1 keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen. In gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig, dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing, de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeenten. Als er iemand zwak is, ben ik het wel. Gaan anderen onder verleidingen gebukt, ik word erdoor verteerd. Aldus de zegeningen van Paulus. Dan heeft u een klein beetje door als Paulus zegt, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden. Hij weet waar hij het over heeft. Al dat lijden wat hij ervaren heeft, hij zegt dat weegt niet op tegen wat komen gaat. Dat weet hij. Ik ben ervan overtuigd, zegt hij het in de Romeinenbrief. Oké. De vraag is dan natuurlijk, hoe ziet die heerlijkheid er dan van uit? Wat weet Paulus daarvan? Wanneer is die brief ongeveer geschreven, die brief aan, aan de gemeente te Rome, grofweg? Een aantal ETS'ers zitten in ieder geval in ons midden, begreep ik daarnet. Die hoorden dat te weten. Ongeveer, grofweg. Mag er een jaartje naast zitten, niet erg. Ergens in de jaren 50 van de eerste eeuw. heeft Paulus deze brief geschreven. En nou de andere vraag. Wanneer is het boek Openbaring geschreven? Nou, dat is een lastiger om te beantwoorden, want dat weten we niet zo heel erg zeker precies. Maar in elk geval kunnen we wel zeggen, op zijn vroegst, eind jaren 60. Dat is op zijn vroegst. Meestal wordt het gedateerd zo in de jaren 80. Oké. Ik ben overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Toen Paulus dat schreef, had hij het boek Openbaring nog niet gelezen. Want dat bestond nog niet. Sterker nog, hij heeft het boek nooit gelezen. Want hij overleed al voordat het geschreven werd. Namelijk ergens halverwege de jaren 60 is Paulus in Rome om het leven gebracht. U weet meer dan Paulus. Ja, dat wist u vanmorgen misschien nog niet, toen u opstond. Maar u heeft het grote voorrecht het boek Openbaring te kunnen lezen. Een voorrecht wat Paulus nooit gehad heeft. Oké, als u dat weet, en we gaan dan verder nadenken hierover. Dan komen we bij die tekst uit van de Korintiërsbrief. Die 1 Korinthe 15 vers 9. Als we alleen voor dit leven op Christus onze hoop hebben, zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Wat Paulus dus zegt is van, ja, de zegeningen van de Heere God ervaar je wel degelijk in het hier en nu, maar toch alsjeblieft geloof niet dat dat nou alles is. De echte zegen moet nog komen. Is toekomstgericht. En als je dan kijkt hoe Paulus' leven in elkaar zit, dan heeft hij dus heel veel zegeningen niet ontvangen, in de zin van hij heeft veel moeten lijden in het werk van de Heer. Maar hij heeft zich daarbij duidelijk gericht op de toekomst. En wij mensen zijn zo genegen om te kijken naar het hier en nu en de toekomst een beetje te vergeten, want dat is misschien nog zo ver weg. Maar Paulus doet zijn werk in het licht van de toekomst. En vandaar dat hij aan die Korintiërs zo zegt, richt je niet, als het gaat om Christus, niet alleen wat hij betekent voor het hier en nu, maar richt je toch vooral op wat hij betekent naar de toekomst toe. Nou, en zo komen we dan bij dat boek Openbaring, waar we dus een stuk uit gelezen hebben. Nou, ik weet niet hoe het met u is met het boek Openbaring, maar velen hebben al gauw het idee, een moeilijk boek. En laten dat daarom maar wat links liggen. Het is geen moeilijk boek. Dat is een van de grote fouten die men maakt. Begrijp ik dan alles wat er in dat boek staat? Nee, volstrekt niet. Maar om te zeggen, ik begrijp er niks van, dat is zeker niet waar. Want als je het alleen maar rustig leest en even de dingen die je niet snapt, maar even voor lief neemt, maar gewoon er doorheen gaat al lezend, en misschien dat nog eens een keer doet, ligt dat boek zich als het ware, komt vanzelf naar voren waar het om gaat. Kijk, heel vaak heb je hier de discussies over, wanneer komt nou precies de Heer terug? Is dat voor het millennium, is dat in het midden millennium, of is dat na het millennium? Hoe zit het met die grote verdrukking? Gaan we er wel doorheen? Gaan we er niet doorheen? En zo krijg je allemaal van dat soort discussies. En daar focussen we dan op. Maar lieve mensen, daar is het hele boek niet voor geschreven. Voor dit soort discussies. Dat is wel goed om er eens over na te denken. Dat is een heel ander verhaal. Maar dat is niet het boek Openbaring. Dat boek is om hele andere redenen geschreven. En het is een bijzonder boek. Het is een lezenswaardig boek. Waarom is het zo bijzonder? Heeft u ooit beseft hoe bevoorrecht u bent dat u als enigen op planeet Aarde geïnformeerd bent hoe de toekomst eruit ziet? Niemand kan dat anders vertellen dan u. Niemand, de niet-christenen, hebben geen flauw benul wat de toekomst zal zijn. En zijn bang voor dit en voor dat, maar ze hebben geen clue wat er gaat gebeuren. Maar wij wel. Want dat is nou juist waar het boek Openbaring voor geschreven is. Aan het einde van de eerste eeuw. De apostelen waren bijna allemaal uitgestorven. De gemeente had zich verspreid over het Romeinse Rijk. En hoe zou het nou verder gaan? Waren de vragen die gerezen waren in die tijd. En de Heere God in zijn genade openbaart dat aan Johannes. En hij krijgt de opdracht het op te schrijven. En wij, anno 2013, zijn geïnformeerd over hoe de toekomst eruit ziet. U bent bevoorrecht. Wij zijn bevoorrecht. En een derde reden om naar het boek te kijken. Het is een betrouwbaar boek. Wat ik net ook gelezen heb, als er staat van, het is betrouwbaar wat er geschreven staat. Dat nieuwe hemel, nieuwe Jeruzalem enzovoort, alles wat daarin staat. Er staat nadrukkelijk, deze informatie is betrouwbaar. Het is waarachtig. Je kunt er zeker van zijn wat er staat te gebeuren. Het zijn geen fabeltjes. En dus de moeite waard om dat goed te bekijken. Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, lazen we zojuist. Nou, en dan als je ook alleen al kijkt naar hoofdstuk 2 en 3. Zeven gemeenten worden daar onder als het ware de lamp gehouden. Jezus beoordeelt zeven gemeenten met de plussen en de minnen die die gemeente heeft. Nou, een aardige spiegel voor elke gemeente. Hoe staat het hier? Zo betrokken is Jezus bij zeven gemeenten. En zeven is natuurlijk het getal van volheid, van totaliteit. Het gaat natuurlijk niet om precies die zeven gemeenten. Want er waren ook in die tijd natuurlijk al veel meer gemeenten. Hierapolis bijvoorbeeld of Colosse, dat ligt er vlakbij. Die worden dan niet genoemd. Nee, het gaat om zeven andere gemeenten. Maar dat staat natuurlijk voor de totale gemeenten. En dus is het ook goed om dan te kijken van, ja, hoe evalueert de Heer Jezus hier de gemeente Bethel, de Boskoop? Want zo nauw is hij er wel bij betrokken, mensen. En tot slot, als het gaat om belangrijke punten van het boek Openbaring, wat zo vaak vergeten wordt, vanwege met name al die discussies die erover zijn, de hoofdreden waarom het geschreven is. Ik zei al, einde eerste eeuw, van de apostelen waren uitgestorven, nieuwe generaties waren gekomen, het verspreidde zich, hoe gaat het verder? Het was vooral bedoeld, juist ook in de tijd van het Romeinse Rijk, christen hadden het niet gemakkelijk. De hoofdreden waarom de Heer de genade geeft om deze informatie door te geven is hoop, bemoediging, troost. Zal ik u zo uitleggen. Maar positief bedoeld. Een hart onder de riem te steken. Daar is dat boek voor bedoeld. Niet voor discussies. Niet voor angst te creëren, want velen vinden het een bang boek. En ik snap het ook wel waarom. Maar daar is het niet voor bedoeld. Het is juist voor hoop en voor bemoediging. Voor kracht. Nou, laten we eens kijken, hoe zit dat boek in elkaar? Natuurlijk ga ik daar niet over in details, want dan zijn we heel de middag natuurlijk sowieso bezig. Dat is niet de bedoeling. Maar even de grove lijnen. En ik geef u geen eschatologische structuur wanneer dat allemaal precies al de details om op plaats vindt. Laat ik graag aan de gemeente zelf over. Maar de hoofdlijnen van het boek zijn overduidelijk. En die geef ik u en dan zal ik u aangeven van waar dat dan uiteindelijk naartoe gaat. Wat de climax daarvan is. Ik zei al, de eerste hoofdstuk, een inleidend hoofdstuk over wie Christus is, ter optratie van de gemeenten met name. En dat wordt dan gevolgd door hoofdstuk 2 en 3, waar het dus gaat over die zeven gemeenten. En elke gemeente wordt dus geëvalueerd, waarop bij alle zeven wordt iets gezegd aan het einde. En dat is allemaal hetzelfde, dezelfde formulering. Wat ik bedoel is dit, daar staat namelijk wie overwint. En dat staat bij alle zeven gemeenten. Wie overwint, wie volhardt, wie volhoudt tot het einde. En dan staat er bij de gemeente te Efeze: wie overwint mag eten van de levensboom, de boom des levens. Eeuwig leven dus. De gemeente Smyrna, wie overwint, zal van de tweede dood geen schade ondervinden. Gelukkig maar, die poel van zwavel en vuur waar ik net al eventjes op hintte. Pergamum, wie overwint zal het verborgen manna krijgen, voedsel tot een eeuwigheid. De gemeente van Thyatira, wie overwint krijgt macht, zoals God macht heeft gegeven aan Jezus over de volken. Daar kom ik straks nog even op terug. Gemeente te Sardes, wie overwint, gaat gekleed in het wit. Zijn naam blijft staan in het boek des levens. Gemeente te Philadelphia, wie overwint, wordt voor altijd tot een zuil in de tempel van God. Je bent belangrijk dus voor hem. Gemeente te Laodicea, wie overwint, zal samen met de Heer op zijn troon zitten. En deze zeven dingen komen terug weer aan het einde van het boek Openbaring. Deze positieve dingen, wie overwint, ontvangt deze dingen. Nou, dat is even dan in hoofdstuk 2 en 3. En dan daarna komt eigenlijk een soort omslag in dat boek Openbaring. Want dan gebeurt er iets. Dan mag Johannes als het ware een kijkje in de hemel ontvangen. Wordt wel eens gezegd van ja, we weten niks over de hemel. Het wordt hier namaals onzin. Onzin, gewoon onzin. Lees het boek Openbaring. Nou, dan vindt u een heleboel informatie over de hemel. We weten heel veel over het hier namaals. Maar ja, je moet het wel lezen. We zijn geïnformeerd mensen. Johannes mocht kijken, hij mag door die deur gaan en dan kijkt hij in de hemel. En wat ziet hij dan? Wat ziet hij dan? Ik luister. Een troon. Precies, een troon. Hij ziet de troonzaal, de hemelse troonzaal. Hij ziet daar de troon. En wie zit er op de troon? Niet de keizer. Niet Satan. Maar God zit op die troon. Lieve mensen, als je één ding meeneemt vandaag van de prediking, laat het dit zijn. God zit op de troon. Dat is wat Johannes ziet. God is in control. Hij bestuurt het heelal. Niet de Romeinse keizer. En dat was voor de christenen in de eerste eeuw, einde eerste eeuw, van belang om te weten. Bijvoorbeeld keizer Domitianus enzovoort. Nero hadden we al gehad. Wat een ellende. Maar zij hebben niet het laatste woord. God zit op de troon. En als je dat doorhebt, dan begrijp je dus wat een troostboek dit is. Dat wat er in de wereld ook gebeurt. Mensen, het juiste perspectief. God zit op de troon. En dat hij in zijn wijsheid bepaalde dingen laat gebeuren, toestaat enzovoort. Wij hebben onze vraagtekens. Maar hij is het uitroepteken. Hoofdstuk 4. Dat mag hij zien. Nou, en dan de hoofdstukken 5 tot en met 16. Ja, dat is minder fraai. No bedtime reading. Dat moet je niet gaan lezen net voor het slapen gaan, want dan slaap je niet lekker. Vreselijke hoofdstukken. De ene narigheid na de ander. die zeven bazuinen, die zeven zegels, die zeven bazuinen, die zeven schalen van Gods gramschap. Niet best. Is je eerste reactie. Maar als je er wat over nadenkt, snap je het wel. Waar het hier om draait in die verschrikkelijke hoofdstukken, waar zoveel verschrikkelijke plagen beschreven worden, waar het om draait is dat de Heere God bezig is af te rekenen met zonde. Het is een bepaalde vorm van eindscenario, waarin de God af wil rekenen met alles wat verkeerd is. En voordat het echt het einde is, wil die mensen nog de gelegenheid geven om zich te bekeren. En er gebeurt dus van alles en nog wat, hoe vreselijk ook, maar het hoofddoel is dat de Heere God hoopt dat er nog mensen zijn die hun vertrouwen op hem zullen stellen. Het is in wezen positief bedoeld. Het is een absolute afstraffing van alles wat zonde is en met name van, dat zullen we ook zo meteen zien, nog van alles wat aan christenen, aan onrecht aangedaan is. God straft dat af. En tegelijkertijd met als doel dat mensen zich alsnog zullen bekeren en zich tot hem zullen wenden. Want daarna kan het dat niet meer. Nou, en als je dat dan gehad hebt, die narigheid, dan kom je dus vanaf hoofdstuk 16 en dan komt het betere. En dat gaat dan naar een climax toe. Want in hoofdstuk 17 zie je dat er een soort van ontknoping komt. En dan gaan er drie belangrijke dingen gebeuren. In de eerste plaats, er wordt afgerekend met Babylon. Het grote politieke machtscentrum. Waar alles wat corrupt is, alles wat verkeerd is, de wilde die dat met zich meegebracht heeft. Ik kan me daar wel iets van voorstellen. Als je een klein beetje in de wereld kijkt, een klein beetje aandacht voor politiek hebt, snap je wat daar gebeurt in dat hoofdstuk. Zoveel corruptie, zoveel narigheid veroorzaakt, zoveel machtsverlust, zoveel zonde, politiek. En de Heere God rekent daarmee af. Hoeveel tijd heeft hij daarvoor nodig? Dat staat er letterlijk in. 1 uur. De grote val van het machtscentrum Babylon wordt in 1 uur volledig verwoest. Iedereen staat er naar te kijken van wat gebeurt hier? Niet de politiek heeft het voor het zeggen. God zit op de troon. Dat is wat het boek zegt. Daarna, prachtig zoals het er al staat, worden wij uitgenodigd voor het bruiloft, voor een bruiloftsmaaltijd. De bruiloft van het lam. Daartoe worden we uitgenodigd om daar deel van te mogen mee te nemen. Nou, schitterend zoals dat dan die uitnodiging plaatsvindt. En dan vindt er een tweede belangrijke gebeurtenis plaats. En dat is, er wordt afgerekend in de tweede plaats met het beest en die valse profeet. En dat staat dan voor alles wat religieus is, maar anti-christelijk. Anti-God. Het is valse godsdienst. Het is afgoderij. Het is alles wat niet past in het geloof ten aanzien van God. En ook daar wordt definitief mee afgerekend. Elke valse godsdienst, einde oefening. En zo zie je dat de beesten, de valse profeet, die worden in de poel van zwavel en vuur gestopt. Einde oefening. En daarna dat positieve gedeelte over dat millennium, dat duizendjarig rijk. En wat staat er dan? Dat wij daar mogen regeren als koningen met Christus. Wordt ons beloofd. En dan het derde en het laatste. Wat mij zo opvalt in dat Ik zei al, Satan zit niet op die troon. Er wordt nog wel eens hoog opgegeven van de macht van Satan. En ik wil er ook voor de rest niks aan afdoen. Maar als je kijkt hoe dat in Openbaring gaat. Bij dat duizendjarig rijk, dan komt er een engel. En dan is de opdracht, Satan moet even zijn mond houden. En hij wordt daardoor zo'n engel in die put gedaan. Afgesloten, 1000 jaar, even geen Satan. En dan na die 1000 jaar, nou ja, oké, dan mag hij zijn trucjes nog even doen. Dat gebruikt de Heere God voor zijn heilsplan. We gaan rustig verder. Na dat 1000-jarig rijk, na die periode van 1000 jaar, dan zie je dat hij alsnog wat mag doen. Maar als dat dan ook gebeurd is, als dat dus binnen Gods heilsplan past, dan wordt hij daarna in de poel van zwavel en vuur gestopt. Einde Satan. Als je dat ook leest zoals het gaat over Satan, totaal niet enige vorm van een bepaalde strijd dat God in problemen zou zijn of iets van die aard. God zegt iets en het gebeurt. Hij zit op de troon. Het is onze God, mensen, die daar zit. Onze Vader in de hemel. Wij zijn zo bevoorrecht. En als dat dan gebeurd is, als die periode ten einde is, ja, dan komt dus hoofdstuk 21. Dan is dus de politiek einde oefening, valse godsdienst enzovoort einde oefening, de Satan einde oefening. Er is door God afgerekend. En als dat dan heeft plaatsgevonden, dan lees je aan het einde van hoofdstuk 20 dat de oude hemel en de oude aarde, die worden als het ware opgerold en er komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En daar zal geen zee meer zijn, staat er tot mijn verbazing. Dus dat is echt anders. Nieuw. Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. En wat ziet Johannes dan, als het ware uit de hemel neerkomen op die nieuwe aarde? Het nieuwe Jeruzalem. Een nieuwe stad. En voor wie is die stad bedoeld? Nou, het is maar goed dat ik even langskom vanochtend. Dat is voor u. Wij mogen daar zijn. Als koningen heersend met Christus over de rest van de kosmos. Dat is onze eindbestemming. Tussen twee haakjes. Hoe groot is die stad? Ongeveer grofweg 2300 kilometer lang en breed. Dat is zo groot als grofweg Europa. Quite a city. Voor ons. Waarbij het lam ons licht is. Waar geen tempel meer zal zijn. Waar God met ons zal zijn. Waar geen dood meer is. Waar geen ziekte meer is. Waar geen moeite meer is. Waar geen jammerklacht meer is. Waar het heerlijk is. In Gods aanwezigheid. Dat is voor u en voor mij weggelegd. En als je dan nog weer eens even terugdenkt aan die woorden van Paulus. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordigheid, van de tegenwoordige tijd, niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden. Mensen, dan leef je toch anders. dan is toch opeens die bankrekening opeens niet meer echt belangrijk. Is het wel? En al die materiële zaken. Dat is zo nietig. In vergelijking met. Ik hoop dat ik u een beetje gestimuleerd heb om dat boek Openbaring flink te lezen. Daar staat zoveel moois in. Oké, we snappen niet alles. Maar wat we begrijpen, zoals dit. Daar moeten we van genieten. Dat is onze hoop. Dat is onze toekomst. En als je dat doorhebt en pakt. Dan snap je waarom er 29 keer in het boek Openbaring gesproken wordt over het lam. Het lam, de eerste keer dat in hoofdstuk 5 staat, het lam dat geslacht is. Want hij vormt de basis voor die heerlijkheid. We hebben het aan hem te danken. Dank u wel, Heer Jezus. Zullen we danken? Trouwe God, hemelse Vader. Heer, wat zijn we weer bepaald bij wie u bent. We mogen u inderdaad als de Almachtige toezingen, zoals we dat ook vanochtend al gedaan hebben. Heer, we mogen u, onze Vader in de hemel noemen, wetend dat ons leven in uw almachtige hand verkeert. Heer, en ook begrijpen we meer dan eens niet wat er ons overkomt, wat er gebeurt en waarom dingen gebeuren. Maar Heer, door uw Heilige Geest, geef ons het geloof, het vertrouwen dat u er een doel mee heeft. Dat u ervan weet. Dat uiteindelijk u het ten goede heeft bedoeld. Hoe lastig dat voor ons ook soms is om te zien. Maar Heer, we vertrouwen op u. U heeft ook onze toekomst in uw hand. Dank u wel, Vader, voor al het goede wat u met ons voor hebt. Dank u wel voor de hoop die voor ons is weggelegd. Dank u wel voor de erfenis die we mogen beërven, dankzij het werk van uw Zoon. Heer, dank u wel dat u het ons allemaal wil schenken. En zo bidden we, Heer, dat we dan ook vanuit dat perspectief, vanuit die hoop, vanuit die toekomst, vandaag zullen leven naar uw wil. Heer, dat we inderdaad nu al, als het ware, leven met uw nabijheid, met uw heerlijkheid. En proberen ons leven af te stemmen op uw waarden en normen, op uw koninkrijk. Heere God, laat ons zo de komende week weer leven met u. Geef ons de genade van de leiding van uw geest, dat we vol zijn van alles wat met u te maken heeft. Wees ons zo genadig, Heer, en leid ons op de weg ten leven in navolging van uw Zoon. Dat vraag u uit genade in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.